Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Welkom bij de podcast De Grote Visite. Deze editie gaat over klare taal binnen de interne geneeskunde, maar eigenlijk ook de hele geneeskunde. En vandaag zit ik aan tafel met mijn co-host Anna Verhulst.
Hoi hoi.
En onze gast Erik Geiteman, internist-oncoloog in het Erasmus Medisch Centrum en gespecialiseerd in de palliatieve zorg. En, niet onbelangrijk, de trotse winnaar van de sessie Klare Taal op de internistendag van 2024.
Goeiedag en dank voor de uitnodiging.
Ja, en dit is eigenlijk best een bijzondere tafelschikking, want jouw concurrent Anna Verhulst tijdens die sessie zit ook aan tafel hier. Dus ja, ik ben echt wel vereerd met deze mensen aan tafel.
We hebben net onze bokshandschoenen uitgedaan.
Ja, we zijn weer een beetje bekoeld, maar het gaat net.
Nou is het gebruikelijk, Erik, dat we altijd een vraag stellen om onze gast ook iets beter te leren kennen. En nou is het op zich wel koud buiten, maar je ziet er ook erg koud uit.
Ik ben echt enorm aan het opwarmen. Ik heb een hele leuke ochtend gehad, maar wel een ochtend buiten op het voetbalveld. Ik ben vlagger bij mijn drie zoons, die voetballen alle drie. En het was vanochtend erg koud. Het was nogmaals ontzettend leuk om te doen, maar ik ben inderdaad nu lekker aan het opwarmen.
Leuk. En ook leuk dat je dit soort dingen daarnaast doet. Nou, dan zetten we de opwarmsessie door. Want graag willen wij jou een casus overdragen. En dan willen we je er ook op vragen om daar wat op te reflecteren.
Ik ben benieuwd.
Ja, Erik, daar komt hij aan. Denk een casus zoals we hem allemaal wel eens zullen horen tijdens de overdracht. Een 59-jarige man wordt op de SEH gezien. In de voorgeschiedenis was hij bekend met een hepatogeen gemetastaseerd coloncarcinoom. En hij wordt nu gezien met pijnklachten in de linkeronderbuik. Echt wel een pijnlijke man. In lichamelijk onderzoek is hij hemodynamisch stabiel en aanspreekbaar. Wel zuurstofafhankelijk, hij heeft geen temp. In het lab wordt hij steeds zuurder en vanwege een laag HB wordt hij opgetransfundeerd en gemarineerd in antibiotica. Nadat de patiënt is verneveld, is hij niet meer afhankelijk van zuurstof en is hij weer goed aanspreekbaar. Na overleg met de achterwacht moet hij getransplanteerd worden en dus krijgt hij een OK en een beperkt beleid.
Poeh, dat is niet menselijk.
Er is wel wat gebeurd het een en ander.
Ja, en met name op taalvlak. Ik denk dat er zo een stuk of 20, 25 medische taal- en stijlfouten wel in kunnen zien.
Welke doet je het meeste pijn?
Nou, misschien wel de laatste, het beperkt beleid. Enerzijds wordt er enorme focus gelegd op het zogenaamde reanimatiebeleid bij patiënten. Maar daarvoor heb je verteld wat er allemaal wel niet gedaan is. En een patiënt krijgt toch een beperkt beleid. Ja, ik denk dat je dan iets helder moet zijn en dan moet zeggen dat de patiënt niet meer gereanimeerd zal moeten worden. Maar verder wordt er een volledig beleid gevoerd bij die patiënt.
Hij krijgt wel een OK.
Ja, nou, dat is nogal wat, want zorgkosten die reizen de pan uit. En als iedere patiënt daadwerkelijk een operatiekamer krijgt, ja,
zo.
Nou, dan weet ik het wel. Dat wordt alleen nog maar duurder en duurder.
Ja, dat past ook niet onder de kerstboom, zo'n operatiekamer. Dus dat is allemaal best ingewikkeld. Ja. Hey, en het lichamelijk onderzoek?
Als het goed is, hebben we één buik. Dus dan zou het links onder in de buik zijn. In plaats van dat een patiënt in de linker onderbuik pijn heeft. Pijn is over het algemeen al een klacht. Dus de pijnklachten, ja, die zijn wat mij betreft ook verleden tijd. Iemand die hemodynamisch stabiel is. Ik zie helaas ook wel eens patiënten die zijn overleden. Ook zij zijn hemodynamisch stabiel.
Uitermate stabiel zou ik zelfs zeggen. Veel stabieler dan dat wordt de hemodynamiek niet.
Ik denk het niet, nee. Maar over het algemeen gaat het dan niet goed met de patiënt, denk ik.
Nee.
Ja, en ik denk dat ik naar jou mag kijken of het woord aanspreekbaar.
Ja, dat doet mij fysiek pijn. Ja, dat een bezemstil is ook aanspreekbaar, zeg ik dan maar altijd.
En hoe zouden we dat dan moeten ombuigen? Welke woorden, zeg maar, bijvoorbeeld met aanspreekbaar als voorbeeld, zou je eigenlijk dan beter kunnen gebruiken?
Of een patiënt reageert of niet, of nog netter een EMV-score. Ja.
Dus eigenlijk een pleidooi voor het benoemen en concretiseren.
Ja, ja en ja, dit voorbeeld laat vooral heel duidelijk zien, we snappen het allemaal, maar wat we eigenlijk zeggen klopt taaltechnisch gewoon niet. Het is echte vakjargon. En ik denk iedere buitenstaander heeft geen idee wat ze nu eigenlijk zeggen. En misschien houdt dat onze beroepsgroep ook wel in stand. Maar een beetje aan denken, dat zou denk ik wel goed zijn.
Ja, want hoe erg is het nou? Hè? Want op zich werkt het ook wel weer in de zorg, zoals je net terecht zegt. Ja. Dus hoe erg moeten we hier nu aan tillen, zeg maar?
Nou, ik denk vooral met een glimlach als het gaat over de communicatie onderling. Dus tussen zorgverleners onderling. Ik denk wel dat we vooral moeten oppassen op de communicatie tussen de patiënt en de zorgverlener. En ik denk dat daar echt wel verbetering in mogelijk is.
En heb je daar ook concrete voorbeelden van?
Ja, ik heb voordat ik de opleiding geneeskunde mocht gaan doen, 2 jaar verpleegkundeopleiding gedaan. Ja, en daar kregen we zoveel communicatietraining. Heel veel meer dan tijdens de geneeskundeopleiding. Een voorbeeld, een tumortje of een prikje. U krijgt een prikje. Nou, voor sommige mensen is dat prikje een enorme prik. Verkleinwoorden absoluut niet meer. Iets anders, toen ik in de opleiding was, toen was er een longarts en die gaf eigenlijk altijd aan. Ja, het gaat allemaal duidelijk worden voor u. De patiënt had geen idee wat dan duidelijk zou worden. Ja, dat soort termen, ja, die moeten echt zoveel mogelijk uit de weg gaan.
En patiënten die zeggen het ook niet, of voelen zich niet altijd vrij om te zeggen als ze eigenlijk gewoon niet begrijpen wat we tegen ze zeggen. Het is vaak ja dokter, oké dokter. En alleen de hele assertieve patiënt zal zeggen, goh, ik krijg een OK dokter. Dat zal ik u bij een adres dan geven. Ja.
Precies. Ja, of bijvoorbeeld, hoorde ik vrij recent, er zijn onrustige cellen. Ja, geen idee natuurlijk. Het zijn kleine voorbeelden, maar die kunnen voor een individuele patiënt enorm verschil maken. Dus ik denk de communicatie onderling tussen zorgverleners, vooral met een glimlach tussen patiënt en zorgverlener, daar moeten echt in dingen in verbeteren wat mij betreft.
Ja, nou helder, klare taal zou ik zeggen. Nou is die taal iets wat jou echt wel al een tijd fascineert. En hoe komt dat nu? Wat maakt nou dat je daar zoveel interesse in hebt?
Ja, ik denk dat dat met name te maken heeft met dat ik eerder de verpleegkundeopleiding heb gedaan. Ik heb 2 jaar verpleegkundeopleiding gedaan. Dat is een reden. Een tweede reden is dat ik werkzaam ben geweest in het Medisch Centrum Alkmaar, nu het huidige Noordwestziekenhuis. En daar is Hein Visser werkzaam als internist hematoloog. En Hein is een taalpurist puur zang. Dus bij elke overdracht was het toch wel een klein kuchje vanuit de zaal als er iets werd gezegd wat taaltechnisch gewoon niet helemaal klopte. Op een ontzettend leuke manier. En ja, als jonge dokter vang je alles op en onthoud je alles wat in dit geval de internisten zeggen. Dus dat was ontzettend mooi om mee te maken. En de derde is dat ik ben werkzaam geweest bij het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Als artsassistent binnen de wetenschappelijke eindredactie. Ja, en ook dat heeft ontzettend veel mooie dingen meegebracht.
Wat is het meest opvallende wat je uit die tijd mee hebt genomen?
Nou, met name dus dat taaljargon. Ik denk dat dat echt een belangrijk is. En ja, dus met name dat je... Kijk, we horen voortdurend dingen, dus ook tijdens de opleiding. Dat zuig je op en dat gebruik je voortaan. Maar soms even nadenken wat je nu eigenlijk zegt. Ja, dat is met name binnen die 3 punten is het naar voren gekomen.
Vind je dat dan ook iets wat dan tijdens de overdracht ook gewoon af en toe gezegd moet worden? Een subtiel kuchje als er toch weer een hemodynamisch stabiele of instabiele patiënt is? Of wordt het op een gegeven moment vervelend? Doe jij het?
Ja, belangrijke vraag. Ik vind dat echt heel erg moeilijk. Ik doe dat lang niet altijd, maar ik hoorde gisteren bijvoorbeeld nog de blaasretentie. Ja, over het algemeen hebben we allemaal blaasretentie, maar niet allemaal urineretentie. Ja, en dan een kleine kuchje, die wilde ik eigenlijk geven, maar ik heb het toch niet gedaan.
Nee,
toch heb je wel ambitie om er iets mee te gaan doen.
Ja. En nogmaals, met die glimlach, dus die communicatie onderling met elkaar verbeteren. We hebben, mede naar aanleiding van de sessie, de klare taal, hebben we met elkaar besloten om er een rubriek van te maken in de interne geneeskunde magazine. En daarin beelden we eigenlijk uit een veel voorkomende medische taal- en stijlfout. En die rubriek wordt, die cartoon die er eigenlijk bij hoort, wordt gedaan door Mark-Jan Jans. Hij is werkzaam als gynaecoloog in Twente. Ja, hij kan dat zo waanzinnig goed. En bij elke rubriek doen we dus één zo'n cartoon. En we hopen dat uiteindelijk uit te brengen in een klein boekje. Nogmaals, met een knipoog.
Nu heb je denk ik, stel ik me zo voor, best heel veel voorbeelden die je kunt gebruiken voor die rubriek.
Zeker, ja.
Zou je daar nog input van anderen bij kunnen gebruiken?
Zeker. Het kan niet genoeg zijn wat mij betreft. En bijna dagelijks dat ik zelf ook dingen zeg waarvan ik achteraf denk van... wat heb ik nu eigenlijk precies gezegd? En zeker bereid. En ik hoop eigenlijk alle luisteraars, vooral inderdaad veel voorkomende taal- en stijlfouten die zij zelf bemerken, pleidooi om die naar mij toe te sturen. Mijn e-mailadres die zal zeker bekend zijn en anders wordt die bekend. Ja, heel graag zelfs. En met elkaar gaan we er dan voor om die medische stijl- en taalfouten toch wat te verminderen. En met name dat vakjargon eigenlijk zoveel mogelijk te verbannen wat mij betreft.
Als je dus een leuke uitspraak instuurt, kan het zomaar zijn dat jouw uitspraak ook uiteindelijk in dat boekje belandt.
En misschien nog wel mooier, dat het met een cartoon wordt uitgebreid.
Dan wordt er een cartoon gemaakt speciaal voor die uitspraak. Ik zou het wel weten.
Ik ook wel. Dat zou je toch bijna wel allemaal willen, hè?
En anders ik wel. Ja.
En dat is misschien ook een mooi bruggetje, want wij hebben natuurlijk op de internistendagen ook rondgelopen en heel veel uitspraken verzameld in de zaal. Die uitspraken die gaan we zo meteen horen. Maar misschien ook voor de mensen die zichzelf terughoren en die denken, dat is ook een goede voor een cartoon. Dan kan je het natuurlijk ook alsnog insturen naar Erik en we zullen zijn e-mailadres in de show notes delen.
Hartelijk dank voor dit gesprek en dan gaan we nu naar de fragmenten van de internistendagen.
Welkom bij deze aflevering van De Grote Visite, waarbij de razende reporters tijdens de internistendagen de vloer opgaan. Inspiratie voor deze sessie was de klare taalsessie van de JNIV, waarbij we hebben gehoord wat juist en onjuist taalgebruik is. En wij als razende reporters zijn ook razend benieuwd naar wat voor andere taalvoorbeelden het publiek nog heeft.
Ja, Anna, ik heb meteen een vraag aan je. Ben je aanspreekbaar?
Ik ben aanspreekbaar, net als mijn schoenen, die stoel en de trap. En het mooie is dat ik ook terugspreek.
Let's go.
Let's go. Wij zijn razende reporters voor de podcast. En wij zijn op zoek naar klare taal en onzinjargon. Dus we zijn een beetje op zoek naar woorden, termen die je hoort in de patiëntenzorg. Waarvan je denkt, dat moeten we niet meer zeggen. Heb je er eentje om te delen?
Patiënt ligt er niet zo lekker bij. Dat is echt eentje dat is onprofessioneel. Moeten we gewoon niet meer doen. Wat is niet lekker? Definieer dat.
Duidelijker zeggen.
Ja. En überhaupt tijdens de ochtendoverdracht alle afkortingen. Alles, hè?
Geen afkoos.
Nee, geen afkoos. Inclusief bijvoorbeeld een ambu-score. Prima dat je die erop zet, maar zet hem er gewoon op. Super leerzaam voor de co-assistenten. Wij denken, moeten we nou elke dag die ambu-score? Ja, één keer per ochtendoverdracht is echt prima. Je zet hem er neer, je leest hem. Of gewoon überhaupt helemaal weg met die PowerPoint is ook goed, maar geen afkoos.
En wat vind je dan van DD? DD UI, DD pyelonefritis, DD verontreinigd sediment?
Maak mezelf extreem schuldig aan, maar die ga ik er nu ook uithalen. Want ik denk gewoon aan iets en eigenlijk moet ik dat opschrijven. Ik heb een werkdiagnose, dubbele punt, differentiaal diagnostisch, misschien zou het dit nog kunnen zijn. En misschien moeten we dat ook wel meer opschrijven in plaats van... Een DD van 10, dat is onzin. Ja, of WD. Oh, WD. Oh, WD, DD. Verschrikkelijk. Ja.
Geen WD, geen DD en niet de patiënt ligt er niet zo lekker bij. Dankjewel voor je bijdrage.
Is de patiënt ziek?
Is de patiënt ziek?
Hij is in het ziekenhuis. Natuurlijk is hij ziek.
Dus meer als vraag die niet meer gesteld moet worden. En wat is wel een goede vraag om dan te stellen?
Is de patiënt ABCDE instabiel?
ABCDE instabiel. Dat is wel lastig, want ik hoorde net iemand zeggen dat we eigenlijk helemaal geen afkoos meer moeten gebruiken. Maar goed,
deze
is de patiënt...
Deze vind ik nog wel acceptabel gezien het een vrij gangbare terminologie is. Maar ik zou het beperken tot ABC stabiel, die D en die E.
En als hematoloog in spe wordt mijn leven wel heel lastig als ik geen afkoos meer mag gaan gebruiken, helaas.
Dat vind ik invoelbaar, collega. Dankjewel.
De hoofdbondschema's vind ik eigenlijk ook wel iets voor de klare taal.
Wat is de term waar jij nou het meeste jeuk van krijgt? Als mensen vertellen dat patiënten half dood in bed liggen. En waarom is dat zo? Men kan niet half dood zijn. Of je bent dood, of je bent levend. Dus hoe zouden we het in voortaan moeten gaan noemen? Dat mensen
of heel ziek en in bed liggen en dan beschrijven ook wat er aan de hand is. Waarom zijn ze ziek? Hebben ze verlaagd bewustzijn? Reageren ze niet? Wat is er aan de hand? Geef een beschrijving.
Wij zijn de razende reporters hier op de internistendagen. En we gaan het hebben over ons in jargon. Een klare taal ontmaskerd. Welk woord of welke zinsnede in de medische wereld vind jij het nou echt een allergie waardig?
Oh, als ik dat mag zeggen, dan is dat... ik weet niet of dat naar orde is geweest, want ik kon er niet bij zijn. Dat is het gebruik van het woordje welke in plaats van die of dat in correspondentie. Alle jonge mensen, maar ook wel wat ouderen, die hebben inmiddels overgenomen dat in plaats van die of dat, welke gebruikt wordt. Dat is grammaticaal niet helemaal fout, maar dat is 19e eeuws Nederlands. En het ergert mij enorm, want dat gebruiken we gewoon in de normale taal helemaal niet. Maar dat doen dokters wel en ik weet niet waarom.
En hoe is dat voor jou?
Ja, dat is lastig. Ik moest er even over nadenken. Maar deze patiënt wordt op de poli vervolgd. En vervolgen doe je aan de rechtbank en niet in de spreekkamer. Ja.
Ik ben een razende reporter voor de Internistenpodcast. En ik ben op zoek naar onzintaal en vakjargon waar je nekharen van gaan jeuken.
Packet cells.
Packet cells. Wat scheelt eraan?
Nou, het is een zakje met packet cells. Dus zo mag je het noemen. Een packet cell is niks en iemand twee packet cells geven is ook niks.
Wat is er dan packed aan de cel?
Ja, het zakje is gepackt met de cellen erin, maar ze zijn niet packet. Kijk, als je het dan wil verbasteren, zeg dan gewoon packet cells.
Packet cells en erytrocytenconcentraat?
Ja, is ook lekker, maar ik vind dat je mag een zakje met packet cells zeggen.
Een zakje met packet cells, oké. Okay.
Niet packet. Met packed cells. Het is Engels.
Packed cells. Ik ga hier thuis op studeren. Heb je nog meer jeukwoorden?
Pleonasme in de zin van dyspneuklachten. Of buikpijnklachten. Ja, buikpijn is een klacht. Dus het is niet nodig om daar nog klachten achter aan te zeggen.
Kijk, dat ruimt alweer heel wat jargon op. Ga maar door, graag.
Ja, nou ja, daar moet ik wel over nadenken, maar ik heb veel van dit soort dingen dat ik denk van nou, dat moeten we eigenlijk toch echt anders zeggen. Ja. Ook wat ik bij nieuws naar ben, is waar het optimum ligt over hoe je de eigennamen moet uitspreken van bepaalde eigenaars van ziekte. Die gaan er langzaamaan uit, maar er zijn er nog wel een paar. Maar toch word ik iedere keer best gek aangekeken als ik het over de Kaposi-sarcoom heb. Of de ziekte van Behçet. Of het syndroom van Sjögren. Moeten we dat dan gewoon op zo'n Hollands uitspreken? Of moeten we toch een poging doen om een beetje een eer aan te doen aan de mensen die het ooit hebben ontdekt?
Ja, dan moet je er tegenwoordig ook nog mee bezig zijn of het nog wel politiek correct is om die naam te gebruiken.
Het schijnt dat Behçet helemaal fout was in de oorlog.
Oh, die valt ook weg. Nou, we houden niks over zo. Dank voor je bijdrage.
Ja, goedemiddag. Wij zijn razende reporters hier op de Internistendagen. En het gaat over klare taal, ons in jargon ontmaskerd. En van welk woord of zinsnede krijg jij nou jeuk?
De patiënt ligt in het ziekenhuis, want de patiënt moet niet in bed liggen. Die moet mobiliseren, want dat is veel beter voor zijn herstel.
Even in een bedje leggen misschien. Die.
Goedemiddag, wij zijn hier van de klare taal. En welk woord in de geneeskunde vinden jullie nou niet meer passend?
Iemand door de CT trekken.
En hoe zouden we dat gaan vervangen?
CT-scan laten maken.
En hoe is dat voor jou?
De nieren liggen eruit.
Maar ja, dat vind ik ook een vreselijke.
Dat je echt denkt, maar waar dan? Is dat een hoopje of zo? Wat op de grond ligt? Dat is een prachtige jargon.
Jullie hebben vast nog meer van dit soort voorbeeldjargon. Jullie kennen er?
Heel veel. Ja, door nou, dagelijks gebruik. Ja, door die CT trekken, dat vind ik inderdaad ook wel een goeie. En dankjewel. Oh ja, wat heel mooi is en wat we allemaal zeggen is niet ziek. De patiënt, niet ziek. Daar begin je mee, bijvoorbeeld op poli of op de eerste hulp. Niet ziek. Maar waarom is die patiënt dan? Dat is ook heel raar. Ja, wanneer ben je dan wel ziek? Of matig ziek? Wat is dat dan? Ja, is het allemaal een beetje vaag.
Helemaal eens, helemaal eens.
En de patiënt heeft zuurstof nodig. Ja, dat hebben we allemaal nodig.
Ja, en lopen jullie patiënten ook over de poli?
Ja, lopen over de poli. Dat is ook wel,
De poli loopt ook over.
Ja, dat is ook wel een hele mooie, ja.
En zijn jullie patiënten ook wel eens verneveld?
Dat was een hele mooie, ja. Dat zie ik nu wel echt voor me als iemand dat zegt, dat die patiënt zo in rook opgaat. Ja. Ja.
Ja. Of hij is gestudeerd. Wat andere vakgebieden ook vaak zeggen, hè? De patiënt is gestudeerd. Oké. Okay. Ja, dat is ook een mooie. Of geïntoxiceerd als hij dan te veel pillen heeft genomen. Of fentanyl of zo. Maar ja, mijn patiënt is geïntoxiceerd. Ja. Het klinkt echt gewoon dat je denkt standrechtelijk geëxecuteerd.
Nou, duidelijk. We moeten heel wat woorden aanpassen volgens mij.
Zeker. Absoluut. Ja. Ja. Leek me goed initiatief van gisteren.
Ik wil ook nooit meer horen dat iemand een infect heeft.
Hoe zouden we dat nou moeten noemen?
Infectie.
Vind je eigen namen voor ziektes of gewoon ziektes noemen waar het op staat?
Nou, het laatste eigenlijk. En dus het liefst de transitie maken wat het echt is. En de patiënt begrijpt het ook niet. In mijn vak is dat de ziekte van Waldenström. Ja, dat is een hele oude meneer geworden. Noem het gewoon non-Hodgkin-lymfoom. En dan kan de patiënt het beter terugvinden. Dus ik ben heel voor om het te benoemen wat de ziekte is. En dan het liefst dan, als het naar de patiënt is, gewoon lymfeklierkanker.
Klare taal.
Klare taal.
Goedemiddag, het gaat hier over klare taal. Wat is jouw klare taal?
Ja, gewoon geen dyspneuklachten, pijnklachten. Al die klachten die moeten gewoon weg. Tenminste, als je buikklachten hebt, dat kan nog. Maar alle dingen die al een klacht zijn, dat moet je dus dan weglaten. En verder, ja, het HIV-virus. Nou goed, er zijn heel veel dingen waar wat op aan te merken valt. Maar ja, je moet daar ook een beetje om kunnen lachen. En het moet leuk blijven, zoals de laatste spreker van de Klare Taal zei. Ja. En gewoon zeggen waar het op staat. In eenvoudig Nederland.
En dat geldt ook voor de beschrijving van ziektes, wat jou betreft?
Ja, vind ik wel. Ja, moet ook gewoon duidelijk zijn. En al die afkortingen, dat is ook een ziekte. Cardiologen hebben daar het meeste last van. Maar ik ben zelf hematoloog en wij doen daar ook wel aan. En het is echt verschrikkelijk wat je allemaal aan afkortingen voorbij hoort komen. En ik heb heel vaak zelf dat ik gewoon niet meer weet wat een afkorting betekent. Of dat je zo gewend bent om het altijd af te korten, dat je denkt, het is niet goed. Dus daar moet ook wat aan gebeuren.
En heb je nog een leuke anekdote of een leuke grappige zinsnede waarvan je zegt, nou die hoorde ik laatst of misschien wel in je verleden, dat je zegt die moet gedeeld worden. Zelf had ik een patiënt bijvoorbeeld die de ziekte van Kopte had, lang over nagedacht, maar dat bleek dus COPD te zijn. Wat is jouw verhaal?
Nou, het is een beetje gejat, want dat is niet bij mij, maar een patiënt met zijn, een vrouw met, zijn, met haar echtgenoot, die kwam op de poli en zou meedoen in een studie. En toen zei die echtgenoot, die zei, nou alles goed en wel, we willen natuurlijk zeker meedoen met de studie, maar we willen geen placebo.
En wat bedoelde die daarmee?
Placebo. Maar hij wilde dus gewoon alleen voor de behandeling gaan. En dat kan meestal niet in studies. Dus ja, uiteindelijk moesten ze toch loten tussen een placebo of, de experimentele behandeling.
Ja, hilarisch. Zo had ik ooit een patiënt die moest beslissen over zijn partner die ernstig ziek op de intensive care lag. Over wel of niet tot bepaalde behandelingen overgaan. En toen zei de man, ze heeft nooit een vegetarisch plantje willen worden. En daarmee koppelde hij een soort van vegetatieve toestand aan een kasplantje. En toen dacht ik, nou heel inventief. Hallo. Wat is jouw klare taal?
Maligne hematoloog. Dat is een hematoloog die hele slechte plannen heeft met jou. We moeten zeggen, een hematoloog die zich heeft gespecialiseerd in maligne aandoeningen.
Dank je.
Bijvoorbeeld het germanisme wat gisteren ook al aan bod kwam, infect. Dat stoort mij altijd. Wij zitten natuurlijk in Groningen, dus ik kan me voorstellen, Duitsland is dichtbij. Maar het is gewoon infectie.
En wat vind jij van de appelige patiënt als je daarover gebeld wordt?
De appelige patiënt, ja, dat vind ik eigenlijk best een mooie omschrijving.
Wat is dan het verschil met een perige patiënt?
Die bestaat niet. Ik kan me bij een appelige patiënt, wat natuurlijk taalkundig niet correct is, maar kan ik me toch heel goed voorstellen wat er bedoeld wordt. Maar wat ik denk dat dan wel belangrijk is, is dat als je met elkaar praat, dat je inderdaad checkt van begrijpt de ander wat je hiermee bedoelt. Bedoel je allebei hetzelfde? En vooral ook dat je dit soort termen niet opschrijft, maar dat je dan gewoon de meer formele termen beschrijft die iets zeggen over wat die patiënt dan appelig maakt. Bewustzijn, misselijkheid, weet ik het. Het kan van alles wezen, dus een nadere omschrijving is dan goed.
Klare taal dus. Ja. Zo, het thema gaat over onzinjargon en eigenlijk klare taal. Wat zijn nou woorden die je wel eens hoort bij de overdracht waarvan je denkt, nou dat moeten we maar niet meer doen. Dat verdient een update. Badwater. Ja, en hoe warm is het badwater eigenlijk bij jullie op de afdeling?
Badwater, ja, lichaamstemperatuur. Nee, badwater is geen badwater. Badwater is dialysaat.
Zeg, heb jij nog een leuk verhaal of een leuke woordspeling?
Nou, waar ik zelf wel helemaal voor ben, ik hou erg van klare taal en het uitbannen van onzinjargon, maar voor lokale of regionale termen. En in de regio Groningen en ook wel Friesland kan je heel goed uit de voeten met de zin achter de poest. Of bent u wat poesterig? Dit betekent zoiets als bent u kortademig? En in Groningen kregen we dat ook bij, ik denk nou niet het eerste college, dat ging over anemie, maar toch zeker één van de eerste colleges meteen onderwezen. En daar heb ik nu, 31 jaar later nog steeds plezier van. Ik gebruik die zin zeker één keer per week, denk ik.
Ja, leuk. En in dezelfde categorie heb je natuurlijk ook lief zeer. Wat voor mij als echte Drenthe natuurlijk gewoon meteen buikpijn betekent. Maar voor heel veel mensen buiten het noorden denken dan meteen aan liefdesverdriet. Maar dat is het dus niet.
Oh, wat leuk. Goed dat ik die dan nu ook geleerd heb.
Ja, goedemiddag. We staan hier op de internistendag en hebben het eigenlijk over klare taal. Nu heb ik al heel veel dokters gesproken. En dan denken wij stiekem altijd dat dat in de medische wereld iets van ons is. Hè? Dat wij soms bepaalde woorden gebruiken die wel wat nadere toelichting kunnen gebruiken. Maar hoe zit dat eigenlijk in de wereld van het beleid en het bestuur? Hoe gaat dat voor jou vanuit jouw perspectief?
Nou, dat herken ik ook heel goed vanuit mijn perspectief. En een mooi voorbeeld daarvan is dat je in een vergadering zit en je te horen krijgt, wat een prachtig idee. Laten we daar eens een mooie beleidsnotitie over schrijven. Aangevuld met een gedegen plan van aanpak. En dan kijken we wel verder.
Ja, dan weet je zeker dat het nog even duurt.
Absoluut, ja.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.